De klimaatcrisis. Het is iets waar we met z'n allen in zitten. En ondanks dat er vele boosdoeners zijn, wordt er heel veel gekeken naar wegvervoer en logistiek. Sterker nog, er zit een hele hoop veranderingen aan te komen voor de zakelijke rijder en de werkgevers. We gaan vandaag het gesprek aan met Evo Venerdex, de ondernemersvereniging in Nederland, voor alles dat met logistiek en internationaal ondernemen te maken heeft. Thomas Reitsma is manager van de business unit Transport en dus de perfecte persoon om de diepte mee in te duiken. Ik ben Michel Lichtvoet en welkom bij de Tragic Podcast. Thomas, welkom bij de Tragic Podcast. Fijn dat je tijd hebt genomen om aan te sluiten.
Ja, hartstikke fijn dat ik erbij mag zijn, Michel.
Leuk. We beginnen eigenlijk altijd met een drietal vragen om je een klein beetje te leren kennen. Laten we beginnen met nummer 1. Wat was de eerste auto die je reed?
Ja, ik moest weer even terugdenken wat nou echt de eerste auto was die ik reed. De eerste auto die ik had was een donkerblauwe Ford Fiesta Sport. En dat laatste was natuurlijk heel belangrijk. Ja. Het moest een beetje een pittig karretje zijn als eerste auto. Dat was het ook. Misschien nog een tip voor alle luisteraars. Het was een exemplaar met weinig kilometers op de teller van een oud omaatje geweest. Dus ik denk dat zat helemaal goed. Maar eigenlijk binnen een aantal maanden bleek toch dat hij wat meer olie verbruikte dan de bedoeling was. Ja. Eigenlijk ik ging er wel aardig veel mee rijden. Terwijl dat kennelijk daarvoor niet was gebeurd. En ik had binnen 3 maanden, gelukkig binnen garantieperiode, een nieuw motorblok erin zitten. Dus ja, daarna heeft hij nog vele jaren dienst kunnen doen.
Mooi, mooi. En wat rij je nu inmiddels?
Het kan ook haast niet anders dat ik nu natuurlijk elektrisch rij. Dat is inderdaad nu, alweer een jaartje het geval. Dus ik rij een Volkswagen ID3. Nou, ik denk dat je die al wel wat meer op de weg ziet tegenwoordig. Ja. Dus ik heb nu een jaartje ervaring met zelf elektrisch rijden. En het is natuurlijk aan het begin weer even wennen, weer wat andere. Ja, je moet er anders mee omgaan. Maar eigenlijk nu wel erg tevreden over hoe het
allemaal bevalt. Ja. Mooi. Ja. Wat staat er nog op je lijstje? Wat zou je ooit nog willen rijden?
Ja, wat zou ik ooit willen rijden? Elektrisch is het toch wel nu een beetje geworden. Hè? Dus als ik dan naar ga kijken, wat zou ik dan willen rijden? Ben ik wel erg geïnteresseerd in de Lightyear One. Dat is een Nederlands voertuig wat wordt ontwikkeld. Volledig elektrisch. En ook met zonnepanelen eigenlijk over het hele dak. En dat ziet er in ieder geval uit dat de meest energie-efficiënte auto van het moment gaat worden. Ik heb hem al in het echt gezien. Dat was in ieder geval een testmodel ervan. En ze verwachten ze, geloof ik, later dit jaar echt op de markt te gaan brengen. Dus ik ben benieuwd.
Ja. Misschien ook nog wel. Is dat haalbaar of is het prijskaartje dusdanig?
Ik denk dat het prijskaartje op dit moment wel iets aan de hoge kant is.
Zit je over een paar jaar.
Ja, wie weet, over een paar jaar.
Mooi. Ik denk dat de trend wel is gezet. Je noemt elektrisch al en dat is ook wat wij zien. Dat steeds meer bedrijven zich bezighouden met CO2-uitstoot. En wat doet een wagenpark of doet een bedrijf nou eigenlijk op de wereld? Bij de webinars die jullie geven stonden die onderwerpen recent ook al centraal. Kun je iets vertellen over wat Evo Venerdex is, doet en jouw rol in dit geheel?
Natuurlijk. Evo Venerdex is een Nederlandse ondernemersorganisatie. Die zijn erbij aangesloten. Zo'n 15.000 bedrijven die in Nederland actief zijn. Ik zeg maar altijd, dat kan van de bakker om de hoek zijn met een bestelauto. Dus die heeft zijn brood te vervoeren of naar zijn klanten te brengen. Tot aan wellicht een heel groot chemieconcern die internationaal over de hele wereld opereert. En dus niet alleen over de weg, maar ook over het spoor, de luchtvracht gebruikt, zeevracht. En alles wat daartussen zit. Zoals je zegt, die duurzaamheid en het klimaat gaat ons ook aan het hart. Eigenlijk sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 staat er bij ons echt hoog op de agenda. Ja. Betekent dat we daar aan het kijken zijn hoe we samen met onze leden die duurzame transitie kunnen maken, hoe we hen kunnen helpen en hoe we daar kennis over kunnen verspreiden. En wat is mijn rol daarbinnen? Ik ben manager van wat wij noemen het kerngebied vervoer binnen onze club. Dus naam zegt het al, al onze aan vervoersgerelateerde activiteiten die we doen, die vallen onder mijn verantwoordelijkheid. En dan moet je denken aan direct ledenadvies, aan projecten en ook een stuk belangenbehartiging natuurlijk wat erbij past.
Ja, mooi. Mooi.
Zeker.
Je noemde al even dat klimaatakkoord. Dat staat bij jullie hoog op de agenda. Wat heeft dat voor gevolgen voor mobiliteit, goederenvervoer?
Behoorlijke gevolgen. Allereerst is, we hebben daar met z'n allen, en met z'n allen bedoel ik mee, de overheid natuurlijk in eerste instantie, maar ook het bedrijfsleven heeft zich daaraan aan die afspraken willen we ons houden. Om per 2050 klimaatneutraal te zijn. Nou, dat is een mooie term natuurlijk. Stappen moeten daar naartoe groeien. Dat betekent dat we als eerste grote doel hebben staan 2030. Dat lijkt ver weg, maar dat kan ook wel snel gaan.
Ja.
En dan willen we eigenlijk al een reductie van pakweg 55-60% van CO2-uitstoot weten te bewerkstelligen.
Ja, mooi.
Dus ja, dat betekent niet dat je moet wachten tot 2030 om wat te doen, maar dat je daar nu over moet gaan nadenken als ondernemer.
Ja.
Wat je dan kan gaan doen.
En wat kun je dan gaan doen? Wat kan je als werkgever of als luisteraar?
De eerste stap eigenlijk die je bij jezelf moet afvragen is, wat doen we nu al? Je ziet best wel veel bedrijven die best wel actief zijn op dat vlak. Misschien ook gedreven door allerlei regelingen die er al zitten. Ik noem maar wat. Op personenmobiliteit kan het zijn natuurlijk dat veel werknemers nu overstappen op elektrische of hybride voertuigen.
Ja.
Dat helpt al aanzienlijk. Je ziet ook de eerste initiatieven ontstaan van elektrisch rijden in het goederenvervoer en dergelijke. Maar de eerste stap is dus kijken waar je staat. Daar kunnen wij als EVVendex dus ook bij helpen. We hebben daar tools of scans voor om die eerste stap te zetten. En daardoor moet je kijken, wat wil ik nu per jaar of uiteindelijk tot die 2030 doen om die reductie te halen.
Ja. Ja. Je noemt die duurzaamheidsscan. Waar moet ik dan aan denken? Waarom wil een ondernemer dat?
Met die duurzaamheidsscan hebben we samen met onze leden ontwikkeld. We hebben gekeken naar die eerste stap. Aan de ene kant biedt het je echt inzicht in al je logistieke activiteiten. Dus het is wel echt geënt op het goederenvervoer.
Ja.
Het is een online scan die je kan invullen en waarin je eigenlijk allerlei vragen beantwoordt over je eigen organisatie. En daar rolt dan een rapport uit die eigenlijk zegt waar je staat. Met ook het advies waar je dus die verbetering kan doorvoeren. En dat zou dus kunnen zijn bijvoorbeeld dat eruit komt dat jij met je vervoer die je verduurzame slag kan maken. Het kan zijn dat er in je magazijn wat mogelijk is. Ja, eigenlijk met elkaar kunnen we daar kijken waar je staat.
Ja, maar het gaat wat je zegt, het gaat dus veel breder dan puur wat er op de weg gebeurt. Maar het zit dus ook echt in de organisatie zelf.
Ja, en eigenlijk als je het hebt over goederenvervoer, zeg ik maar altijd de eerste vraag die je zelf moet stellen is waarom vervoer ik goederen? Want dat klinkt natuurlijk vrij logisch. Ik ben van A naar B mijn goederen aan het vervoeren. Maar wellicht kan je wel qua locatie waar je zit al wat doen. Dus dat je dichter bij klanten gaat zitten of centraler gaat zitten.
Ja.
Misschien kan je wel samenwerken met concurrenten. Maar op het gebied van duurzaamheid moet je niet concurreren met elkaar. Dat je bijvoorbeeld de goederenstroom met elkaar kan delen daarin. En stelt van, we hebben een bepaalde locatie. En we kunnen naar een andere locatie gezamenlijk goederen vervoeren. Ja. Of de een gaat misschien wel vol heen en leeg terug. Dat zou je ook kunnen combineren als de ander precies andersom hetzelfde plaatje doet.
Ja. Ja, het is een mooie gedachtegang eigenlijk om wat meer met elkaar dan wel naast elkaar te werken.
We zagen het ook met de coronacrisis natuurlijk gebeuren. Waarin in eerste instantie zagen we het hele supply chain, noemen we dat, vanuit China eigenlijk op slot komen. Want er kwamen gewoon geen goederen vandaan.
Ja.
En dan merk je dat veel bedrijven daar onvoldoende op voorbereid waren. Dat begrijp ik heel goed. Maar je moet je dus afvragen, mijn producten waar ik die vandaan haal, of misschien mijn grondstoffen, kan ik die ook van dichterbij halen of kan ik dat dichterbij produceren? Of heb ik in ieder geval dat noodscenario liggen dat op het moment dat mijn hoofdtoevoer wordt afgeknepen, dat ik dat op een andere manier kan doen? Ook heel actueel op het moment met het conflict in Oekraïne natuurlijk.
Ja. Dan komt er ineens wel heel dicht op je af natuurlijk.
Ja, precies.
Ik wil toch nog een stapje terug doen even naar dat klimaatakkoord. Waar we ook steeds meer over horen, zijn die zero-emissiezones. Daar weet je alles van.
Daar weten we alles van. Ik denk dat dat voor veel ondernemers het meest tastbare bewijs binnenkort gaat worden dat er echt wat staat te gebeuren. De zero-emissiezone, de naam zegt het al, nul uitstootzone. Hè? Dus een zone binnen steden in Nederland.
Ja.
En op dit moment verwachten wij zo'n 30 tot 40 steden die dat gaan toepassen. Dus dat is aardig wat. En binnen die zone moet jij nul uitstoot hebben. Dus met jouw bestaande dieselbestelauto kan je daar dus niet naar binnen meer komen. Het jaar waaraan je moet denken is 2025 voor nieuwe voertuigen. En dan zit er een overgangsperiode tot 2030 om die stappen te kunnen zetten. Dus daar moet je nu over nadenken op het moment dat je nu een wagenpark hebt. En het is misschien al aan vervanging toe of je gaat dat de komende jaren vervangen. Zou ik sterk adviseren om te gaan kijken of je daar al wat elektrisch kan doen. Of misschien wel met fietscouriers of die samenwerking waar ik het net over had.
Ja.
Je moet er nu over nadenken.
Ja, dat komt wel met rassengreden natuurlijk op je af.
Ja, ja.
Want hoe wordt dat, ik heb gekeken, je hebt verschillende kaarten, 30 steden. Dat zijn wel echt de grootste van Nederland heb je dan te pakken.
Ja.
Hoe wordt het gecontroleerd? Kan ik gewoon dus echt niet meer dadelijk de stad in? Of is dat een boete?
Ja, er zal inderdaad een handhavingssysteem komen. Dit is vergelijkbaar met volgens mij wordt in de gemeente Rotterdam, ze dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Aan de hand van je kenteken kunnen ze zien met wat voor voertuig je de stad in komt.
Ja.
Dus dat zou ook in andere steden op een vergelijkbare manier gaan gebeuren. Ja, dat betekent natuurlijk nogal wat.
Ja. Heb je er al over nagedacht wat bedrijven die grote vrachtwagens stad in het centrum moeten om te lossen en te laden?
Nou ja, dat is een van die dingen waar we over nadenken. Je kan bijvoorbeeld denken aan zogenaamde hubs aan de rand van de stad. Hè? Dus je hebt een grote goederenstroom met grote vrachtauto's. En je brengt die naar een hub aan de rand, buiten die milieuzone. En van daaruit sla je goederen over, misschien in kleinere voertuigen.
Ja.
In elektrische bestelauto's of iets vergelijkbaars. Of misschien wel die fietscouriers die ik noemde.
Ja.
En die gaan dan vervolgens dat laatste stukje in. Maar ja, je kan je ook voorstellen dat er ondernemers zijn die bepaalde goederen hebben die daar niet geschikt voor zijn. Daar moet je ook goed op letten. Dat is iets wat je nu al zou kunnen bekijken. Want er zijn ook uitzonderingssituaties voor. En dan gaat het echt om, als je met goederen rijdt of met voertuigen rijdt waar nog geen alternatief voor beschikbaar is. Dus je moet natuurlijk wel die stap kunnen maken. Als die gewoon niet is, dan is er een uitzonderingssituatie mogelijk.
Hoe moet je dan aan denken, als voorbeeld?
We hadden onlangs een lid bij ons aan de lijn en die reed met een vrachtauto met een enorme zaagmachine daarin. En dat was een zeer zware zaag, die werd gebruikt voor allerlei industrieel gebruik.
Okay.
Moest ook een deel door zo'n milieuzone of een zero-emissiezone dan binnenkort doorheen. En dan zeg je, ja, ik kan gewoon geen elektrisch voertuig of iets dergelijks kopen, dat is niet op de markt.
Nee.
Ja. Dat is een voorbeeld van zo'n uitzonderingssituatie. Er zullen er nogal veel te bedenken zijn, verwacht ik. Dus wij kijken ook, we zijn ook aan het inventariseren. Ja, wat voor voertuigen zijn dat nou precies? Of wat voor goederen zijn dat? En ja, valt daar dan nog een uitzondering voor te maken? En dat zal een tijdelijke uitzondering zijn. Want ik verwacht wel dat uiteindelijk de techniek overal beschikbaar voor gaat komen.
Ja.
Maar ja, we zitten nu echt in die overgangsfase.
Nou, leuk, spannend denk ik.
Ja, dat is spannend en interessant. En aan de ene kant, ja, je ziet ook de mogelijkheden die er wel zijn. Dat vind ik zelf heel mooi om te zien. Ik denk dat het goederenvervoer net wat achterloopt op de personenmobiliteit. Dus ja, waar je nu in ieder geval qua nieuwe auto's zie je nu echt wel die slag gemaakt worden naar elektrisch rijden en hybride rijden. Zie je dat het goederenvervoer daar net een aantal jaar achter loopt. Ja. Kijk maar eens om je heen, dan zie je nog niet veel elektrische bestelauto's rondrijden. Maar de eerste zijn er al wel en... je ziet ondernemers ermee experimenteren en die kunnen nu ook een soort unieke positie in die markt creëren. Want ja, zij leveren dan als een van de enige zero-emissie vervoer.
Ja.
Dus er zijn ook klanten die zeggen, ja, alleen met hen wil ik nu zaken doen. Want dat straalt mooi uit natuurlijk.
Ja, nu nog een unieke propositie die je dan hebt.
Ja.
Tof. Een van de dingen waar we ook veel meer mee te maken krijgen, is het inzichtelijk maken van CO2-uitstoot. En op een gegeven moment ook een normering die daarbij komt kijken. Hebben we het dan ook over 2030?
Ja, inderdaad. Eigenlijk zeggen we, nou, begin daar nu al mee. Dus als je nu al inzicht hebt in wat je uitstoot dan heb je in ieder geval een beginpunt om mee te starten. Er zijn best wel veel ondernemingen waar we mee samenwerken en die lid zijn, die stappen al zetten. En dus ook een soort doelstelling hebben. Nou, we willen elk jaar x% gaan dalen in onze uitstoot tot 2030 toe.
Ja.
Er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat inzichtelijk te krijgen. Ook een beetje afhankelijk van wat je allemaal doet. En of het alleen personenmobiliteit is of goederenvervoer. Met misschien wel ook over het water of zelfs luchtvracht. Maar je hebt hele complexe tools erin die al die goederenstromen kunnen erbij kunnen pakken en kunnen berekenen. En dan kan je ook kijken wat het nou doet als je op een andere manier gaat vervoeren. Maar ja, veel, met name wat kleinere ondernemers, die willen gewoon weten wat de uitstoot is van hun wagenpark.
Ja.
Nou, volgens mij leveren jullie daar bijvoorbeeld de oplossing voor door middel van GPS ook, dat je kan zien welke kilometers er gereden worden.
Ja.
Dus dat is al een hele goede oplossing voor dat soort ondernemers.
Een beetje afhankelijk van hoe groot je bent, hoe groot je het wil maken voor
ja.
Je.
Ja, wij werken ook samen met de zogenaamde topsector logistiek om tools te maken. Verwacht ik ook wel later dit jaar dat die wordt gelanceerd. Om ook gewoon via een web-based tool inzicht te krijgen. Wat is mijn uitstoot nu ongeveer? En dat gaat met name bedoeld voor de middelgrote bedrijven die ongeveer weten wat hun goederenstromen zijn. Ja. En daar aan de hand van het kengetallen al inzicht kunnen krijgen.
Mooi. Ben benieuwd?
Ja.
Particulieren. We hebben het eigenlijk alleen maar over bedrijven gehad. Zit daar een rol voor jullie in of is het puur zakelijk waar jullie mee bezighouden?
Ja, in principe richten wij ons echt op de ondernemers. Dus ondernemers actief met de internationale handel dan wel een logistieke operatie. Maar goed, je ziet soms natuurlijk ook kleine ondernemers die bij ons zijn aangesloten. En die hebben natuurlijk afwegingen die vergelijkbaar zijn met een particulier.
Ja, dan heb je het over die bakker die...
De bakker of de loodgieter om de hoek. En daar zit ook onze grootste zorg met die hele transitie die we moeten doormaken. Kijk, de echte grote multinationals die kunnen die stap natuurlijk maken om het vervoer te verduurzamen. Want voor hen is dat een relatief klein deel wellicht van hun totale kostenplaatje. Maar voor de bakker om de hoek is het nogal wat om een bestelauto aan te schaffen. Dat is iets wat hij of zij misschien eens in de 10, 12 jaar doet. Die wil er lang mee doen.
Ja.
Het is een gereedschapskist voor die ondernemer. Het is niet iets waar hij veel kosten en gedoe mee wil hebben. Hij moet het gewoon doen en ik moet mijn brood ermee rondbrengen.
Ja.
Dus ja, daar moeten goede subsidieregelingen voor komen om hen te helpen. Om te voorkomen dat zij letterlijk vast komen te staan aan de rand van de stad.
Ja, slecht brood bezorgen zonder, zonder stroom in je wagen.
Ja, dan zitten ze momenteel al in een lastige positie vanwege de hele conflict in de Oekraïne en de stijgende graanprijzen. Dus ja, we moeten die bakker echt even een handje gaan helpen, denk ik.
Ja, arme bakker. Ja, duidelijk. Ik heb nog wel een vraag. Dan ben ik benieuwd naar jouw mening. Als je kijkt naar de toekomst van elektrisch, van hybride, maar ook misschien naar andere vormen van mobiliteit. Je noemde al zonnecellen bovenop je toekomstige auto mogelijk. Hoe kijk je er professioneel naar? Waar gaan we naartoe met z'n allen?
Ik denk dat elektrisch rijden, dat is het nieuwe normaal vanaf, laten we zeggen, 2030. Je ziet nu al veel grote autofabrikanten die al aangeven, vanaf 2025, 2027 gaan wij geen brandstofauto's meer leveren überhaupt. Ik vind wel de prijzen nog steeds zeer hoog van elektrische voertuigen. En daarmee wordt gewoon een particulier moeilijk bereikbaar.
Ja.
Dus daar is echt nog steeds wel werk aan de winkel. Hetzelfde geldt voor alle late infra die ook met name internationaal echt nog wel een stap kan maken. Ik denk dat hetzelfde gaat gebeuren dus voor het goederenvervoer. Met name op de wat kortere afstanden binnen die steden en binnen Nederland. Voor de lange afstanden heb je ook nog alternatieven. Waterstof wordt nog steeds veel naar gekeken voor met name het zwaardere goederenvervoer. Er zit wel meer investeringen vaak aan vast, maar het geeft je een grotere range. Nou, dat is natuurlijk iets wat met name op de lange afstand belangrijk is.
Ja.
Ook nog een interessant alternatief om echt eens even anders tegenaan te kijken. Voor dat goederenvervoer kan je natuurlijk ook kijken naar buiten de weg. Ja, wat voor andere mogelijkheden hebben we nog? We hebben natuurlijk altijd nog spoorlijnen liggen. Dat is bij uitzending natuurlijk wel een stukje duurzamer. Dus ik denk dat we dat echt nog veel beter kunnen benutten de komende jaren. Hetzelfde geldt binnen Nederland ook voor de binnenvaart. Maar ook een van de zaken waar wij naar kijken samen met ontwikkelaars daarvan is de zogenaamde Hyperloop. En dat klinkt echt nog een beetje als science fiction. Met een magnetisch veld, een soort pot als het ware door een grote buis sturen die met waanzinnige snelheid daar doorheen kan.
Zoals je vroeger bij de bank je geld door zo'n buis heen...
En dat, je kan je natuurlijk voorstellen als je bepaalde stromen hebt... die bijvoorbeeld vanuit de Rotterdamse haven binnenkomen en naar het achterland gaan. En wellicht kan je daarvoor een deel zo'n buis aanleggen waar je goederen door kan vervoeren. Er wordt nu naar gekeken of dat überhaupt haalbaar betaalbaar is. En de vraag natuurlijk wat het uiteindelijk dan ook oplevert qua milieuwinst.
Ja, interessant.
Dus dat zijn wel... Er gebeurt genoeg. We zitten echt in die overgangsfase. En dat maakt natuurlijk wel razend interessant om het allemaal mee te maken.
Ja. Ja. Nou, dan zit je op de goede plek, denk ik. Ik wil het een klein beetje gaan afronden. Eigenlijk, er gebeurt een hele hoop, dat is wat je zegt. Ik heb ook het gevoel, als mensen vragen hebben, dat ze bij jullie bij uitstek de juiste plek hebben gevonden. Hoe kunnen mensen jou bereiken als ze dat willen?
Ik ben heel makkelijk bereikbaar via LinkedIn. Dus als je Thomas Reitsma daarop zoekt... Volgens mij is maar één echte in ieder geval. Dus Dan weet je me wel te vinden.
Yep.
En daarnaast, ja, mocht je echt als ondernemer zitten en je hebt naar aanleiding hiervan vragen over die zero-emissiezones of over hoe moet ik die verduurzaming aanpakken, ja, kan je gewoon bij EV Veendex zelf melden. We zijn per mail, telefonisch prima bereikbaar.
Ja.
En ja, ik wil ook die ondernemers ook oproepen om, ja, de hindernissen die ze meemaken ook bij ons te melden natuurlijk. Want dan krijgen we veel over binnen en dan proberen we die, ja, samen met de overheid weg te strijken en die transitie met elkaar mogelijk te maken.
Mooi. Nou ja, dat zijn mooie laatste woorden, denk ik. Thomas, ik wil je hartstikke bedanken voor de tijd die je hebt genomen, maar natuurlijk ook de inzichten van zojuist. Ja, hartstikke bedankt. We komen elkaar ongetwijfeld nog tegen, denk ik, de komende tijd. Bedankt voor het luisteren natuurlijk ook. En hopelijk tot de volgende Tragic Podcast. Dum 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 d